Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond en hartelijk welkom bij dit pastorale vragenprogramma op de zondagavond. We praten vandaag over de vraag van een jonge vrouw die moeite heeft met haar single bestaan. Ik praat over haar brief door met dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam en Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO Nazorg. Ze schrijft het volgende. Beste mensen van Ik zou wel eens willen weten. Ik ben een alleenstaande jonge vrouw van 28. Jong genoeg, denkt men dan vaak, om een partner te vinden. Maar het gebeurt niet. Als ik bijvoorbeeld een doopdienst meemaak, zoals laatst van het kindje van mijn kleine zusje, ze is 5 jaar jonger dan ik, kan me dat met jaloezie bezetten, terwijl ik weet dat dit niet goed is. Maar ik zou ook zo graag. Ik heb 14 nichtjes en neefjes van mijn 5 alle getrouwde broers en zussen die regelmatig komen logeren in de vakantie en we hebben ook veel lol. Maar anderzijds ben ik ook weer blij als ze weggaan, omdat ik dan weer het rijk alleen heb. Zo is het ook als ik denk aan een levensgezel. Enerzijds heb ik het verlangen om iemand te hebben waar je je leven mee kunt delen. En dat je voor elkaar kunt zijn in goede en mindere tijden. Want ik heb ook zoveel liefde te geven. Maar helaas zijn er bij mij ook minder goede tijden door mijn negatieve zelfbeeld en het niet lekker in mijn vel zitten. Dat zorgt ervoor dat ik niet veel wegga naar bijvoorbeeld jongerenavonden. Het houdt me dan dubbel tegen dat ik alleen moet gaan. Ik heb wel 2 vriendinnen, maar die wonen 100 kilometer verderop. Op geestelijk vlak groeien we uit elkaar en we zien elkaar minder dan het geval was. Er is wel respect naar elkaar toe, maar je kunt soms moeilijk over dingen praten omdat je er niet uitkomt. De band verslapt hierdoor. Ze gaan bijvoorbeeld samen op vakantie zonder mij mee te vragen, want ik zou toch niet mee willen omdat ik ooit eens gezegd heb dat ik het jammer vind om veel geld aan vakanties uit te geven. Hoewel ik me geregeld eenzaam voel, vind ik het soms ook heerlijk dat ik alleen ben en alles kan doen zonder eerst na te denken voor een ander. Als ik zin heb, ga ik weg en zo niet, dan nestel ik me heerlijk met een boek of puzzel op de bank en luister ik naar muziek. Laatst hadden we een gemeenteavond over huisgodsdienst. Een beladen en zwaar onderwerp, maar helemaal toegelicht op de tijd van nu. Hoe gaan we in gesprek na de kerkdienst? Spoelen we de preek met de koffie weg? Of kunnen we hier nog over praten in het gezin of binnen het huwelijk? Hoe gaan we hiermee om ten opzichte van de kinderen? Ik ben er geweest, maar het ging eigenlijk alleen maar over huwelijk en gezin. Er kwam maar 1 vraag over hoe je dit kunt praktiseren als je alleen bent. Als ik uit de kerk kom, komen ook soms de muren op me af en wil ik bij thuiskomst ook graag eens met iemand praten. Maar die is er niet. Er werd op gewezen dat de kinderen uit de gemeente ook geestelijke kinderen kunnen zijn en dat juist een alleenstaande een moeder in Israël kan zijn, ook in gebed. Dat voel ik ook wel, maar dan nog is er die lege plaats naast mij. Maar nu mijn vraag. Hoe moet ik met deze gevoelens omgaan in Bijbels opzicht? God zegt zelf in Genesis, het is niet goed dat een mens alleen zij, en hij maakte Eva, Adam, tot hulp. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 7, maar ik zeg de ongetrouwde en de weduwe dat het hun goed is dat zij blijven zoals ik. Kun je hieruit opmaken dat Paulus bedoelt dat het goed is om alleen te blijven? Moet ik meer zelf op zoek gaan of wachten welke weg God met me wil gaan? Een vriendelijke groet. Nou, Ruud, een hele lange brief. Er staan veel verschillende dingen in. Wat valt jou als eerste op?
Nou, in eerste plaats vind ik het heel goed dat deze problematiek eens een keer aan de orde komt. Want ik moet ook eerlijk zeggen, als predikant, dat ik de singles, de alleengaanden, ook wel eens over het hoofd zien. Ze worden in de kerk genoemd met doopdiensten, dat je het nog eens voorbidt, zeg maar. Met trouwdiensten, maar vaak richt je toch kinderen tot ouderen, tot gezinnen, huwelijken, opvoeding, huwelijk en gezin. Maar die singles, om die nou apart aan te spreken in gewone kerkdiensten, ik moet zeggen, dat doe ik eigenlijk ook niet zo vaak. En dat dreigt toch een vergeten groep te zijn, ook binnen de gemeente. Dus het is goed dat dat is ter sprake komt. Terwijl ik gelezen heb dat er zo'n 3 miljoen alleengaanden zijn in Nederland. Ja. Dus dat is toch een niet te verwaarlozen groep. Ja, als ik me dat probeer in te denken, kan ik me voorstellen dat dat deze briefschrijfster, 28 jaar, een mid-20 dip heeft. Zo wordt dat dan genoemd. Van je bent 25, 26, 27, 28 jaar. Je hebt zo je dromen, je wensdromen. Als ik midden 20 ben, dan ben ik getrouwd en misschien dat ik dan kinderen krijg. En die droom gaat niet in vervulling. En wat ze ook schrijft, je ziet vriendinnen die op een gegeven moment wel verloofd en gaan trouwen. Trouwjurk, een dikke buik, worden zwanger. En jouw plaats ook binnen de vrienden- en vriendinnenclub wordt anders. Nou, dat je op een gegeven moment dan een gevoel krijgt van isolement of van alleenstaand of van wie ben ik? Zit ik eigenlijk wel goed in elkaar? Hè? Het negatief zelfbeeld van mankeert er wat aan mij? Nou, dat kan ik me wel indenken. Dus het is goed dat we dat behandelen.
Ja. Henk?
Ja, ik zou allereerst willen zeggen van de hele problematiek rond het alleengaan is een onderdeel van de gebrokenheid van deze wereld. Daar moet je ook even beginnen. Omdat anders het begrip wat je ook voor zo iemand hebt en ook de invulling te veel in de wensensfeer blijft zitten. Ja, het is waar dat sommige mensen gewoon de rest van hun leven alleen blijven en dat niet in vervulling komt dat wat ze wel graag zouden willen. Dat is afschuwelijk en dat is droevig en dat is vervelend. Daar kan je geen tekst van Paulus tegenover zetten dat het dan maar beter was, weet je, want dat vond Paulus of zo. Want ik vind dat heel mooi dat ze dat ook zegt, weet je, Genesis staat het één en in Korinthe staat precies het tegenovergestelde. Die spanning is dus iets waar we in deze wereld helaas mee leven. En ik ben het ook met Ruud eens. Ik denk dat wij als kerk met het verdelen van ons leven in vandaag werk ik, morgen ga ik naar de kerk, overmorgen ga ik naar de sportdag, dat we als kerk een niet zo'n geweldige familie zijn voor de alleengaande. En het valt niet mee om van een alleenstaande een alleengaande te maken. Dus gaan met datgene wat je in je leven hebt. Weet je, we zijn erg gefocust op het gezin en op de hoeksteen van de maatschappij. Weet je, daar moeten we veel aandacht aan besteden. Alleen, wat doe je nou met die alleengaande?
Dus jij herkent wel heel sterk wat Ruud zegt, ook in jouw eigen gemeente. Dat dat een beetje een vergeten groep is.
Ik herken het in de gemeente, ik zie het in de wereld, ik zie het overal. Weet je wel, het is een stuk van de gebrokenheid van deze wereld. Daar moet je wel even naast gaan staan. En het is niet een probleem wat je kunt oplossen. Weet je, je kan niet tegen een alleengaande in je kerk zeggen, kom even. En dan hebben we twee avondjes Bijbelstudie en dan heb je een man. Dat is niet zo. Je kan het niet invullen. En er is ook een hele moeilijke spanning. Moet je de hoop dat er toch nog een man komt, moet je die bemoedigen? En hoe lang moet je dat hopen bemoedigen? En wanneer ga je zeggen van, joh, er is geen hoop meer voor je? Want ook dat weet je niet. Ik ken iemand die op de 52e voor het eerst getrouwd is. Nou vind ik wel zelf, iemand die 28 is, daar is bij mij de hoop helemaal nog niet weg. Absoluut niet. En ik zou ook willen zeggen, joh, je gevoelens zijn terecht. Ik zie wel dat je heen en weer geslingerd wordt.
Ja, klopt. En ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi om te lezen dat ze daar wel op een goede manier mee omgaat. Dat ze dus kan genieten van de neefjes en de nichtjes. En in haar werk. En dat ze het ook heerlijk vindt om alleen te zijn. Hè? Dat ze ook kan genieten van het vrijgezel zijn. Nou, er zitten ook leuke kanten aan. Ik bedoel, getrouwd zijn is niet alles. Het is wel meer vreugde dan ellende, zegt Luther. Maar het is niet alles. En ongetrouwd zijn is ook niet alles. Christus is alles, dat zegt de Bijbel. En zo is het uiteindelijk ook geestelijk. Dus dat ze op een gegeven moment niet verzuurt of verbittert, nou, dat vind ik knap, als je ook de leuke kanten ervan kan zien. Aan de andere kant zit er natuurlijk ook iets in van heel praktisch, als ik denk aan de alleenstaande in de gemeente, denk ik vaak aan weduwen en weduwnaars, aan oudere mensen.
Ja.
Tot op een gegeven moment iemand tegen mij zei, ja, ook jonge mensen kunnen ongewenst alleen zijn. En denk ik, hé, dat is waar. En die kunnen daar ook echt onder gebukt gaan. Alleen al het feit, als je jaren bent, dat er niemand is op dat moment die je 's morgens een zoen geeft. Of met oud jaar en je bent alleen. Hè? En je, het is 12 uur en wie omhelst me? Nou, zulke dingen. De angst van als ik iets overkomt. Hoe lang lig ik dan alleen, bij wijze van spreken? Of de angst dat je inderdaad heel je leven ongetrouwd blijft. Nou, dat zijn diepe levensvragen. Ja.
Dus je geeft inderdaad wel die beide kanten aan. Hè? De moeilijke kant, maar ook zeker de mooie kanten die het in zich heeft. Toch ligt de nadruk toch wel op die negatieve kanten. En de vraag natuurlijk is, hoe kun je daar leren om daar beter mee om te gaan?
Nou, ik vind haar vraag leuk. Hè? Nu mijn vraag, hoe moet ik met deze gevoelens omgaan in Bijbels opzicht?
Ja.
Die vraag zou je zelf al kunnen gaan ontleden. Wat bedoel je daar nou precies mee? Maar ik denk wat ik begrijp wat ze bedoelt. Ze erkent dat ze daar een plaats aan wil gaan geven. Mijn antwoord zou zijn, allereerst, gevoelens moet je altijd erkennen. Dat die er zijn. Die zijn er nou eenmaal. En ze moet ook erkennen dat er twee kanten zijn. Aan de ene kant, als ze vreselijk blij kan zijn als ze alleen is. Dat al die nichtjes eindelijk eens een keertje weggaan. Weet je wel, dan is er weer rust in huis. Die gevoelens heb je namelijk in een huwelijk ook. Laat ze geen rat voor de ogen draaien dat een huwelijk altijd alleen maar zonneschijn en manen, of hoe zeg je dat, alleen maar rozengeur en manenschijn is. Maar als je een paar tieners in huis hebt lopen, dan komt ook als de wens naar boven van, ik wou dat ze allemaal naar school gingen. En zeker als ze een aantal maanden vakantie hebben of zoiets. Het leven kent gebrokenheid. En als zij de gevoelens erkent, de gebrokenheid die ik in mijn leven met me meedraag, is het feit dat ik alleen ben. Het geeft me aan de ene kant wel het voorrecht dat ik alles kan doen waar ik zelf zin in heb. Maar de prijs die ik betaal is wel dat ik alleen ben. Nou, dus allereerst erkennen wat er gevoelens zijn. En die ook gewoon laten gebeuren. Het is helemaal niet erg om een keer verdrietig te zijn dat je alleen bent, want dat is terecht. Het is ook helemaal niet erg om veel plezier te hebben. Dat je met niemand rekening hoeft te houden. Dat je lekker kan doen waar je zin in hebt. Dat is ook wat er goed is. De volgende vraag die ze moet stellen. En wat doe ik nu met mijn gevoelens?
Ja.
Ga ik nou mijn gevoelens van, ik ben lekker alleen. Ga ik die vertalen in een stuk eenzaamheid. Van ik alleen in mijn fortje en hier woon ik. En ik heb geen vrienden en noem maar op. Dat heb ik ook niet nodig. Dat is de ene kant. De negatieve gevoelens van, ik ben alleen, oh wat ben ik toch zielig en ik word nooit gelukkig, want als er niemand in mijn leven komt, dat zijn de leugens.
Ik ben het mee eens. Ik denk ook dat je als omstanders van een single persoon, dat je soms ook hele domme dingen kan zeggen. Kijk, als je 28 bent, laat ik dit zeggen. Er is een mooi boekje van Lisa Fontijn en dat boekje heet Niet Alleen, Maar Single. En daar staan een praktisch boekje. En daar staan ook zulke dingen in. En bijvoorbeeld als mensen clichématig zeggen van, ik snap niet dat jij nog geen vriend hebt. Want ja, je ziet er goed uit en zo, weet je wel.
Kan als een compliment bedoeld zijn, maar
ja, maar dat kan ook heel dom overkomen.
Ja.
Alsof je half bent zonder wederhelft.
Ja.
Of van, nou ja, voor je 50ste, dan heb je heus wel een leuke vent. Hè? Of dat ze zeggen van, nou, het is eigenlijk wel goed dat je single bent, want al die sores wat je net noemt, hè, van pubers en zo, van een gezin, dat ontkom je dan ook. En ik denk ook dat het een ergernis van elke vrijgezel is, dat je op een gegeven moment als een beetje zielig wordt gezien. Ja. Voor God ben je niet minder. Hè? Het is niet zo dat je maar half bent, of dat je pas echt gelukkig wordt als zonder man kan het leven ook leuk en in ieder geval zinvol zijn. En kan jij ook leuk zijn en leuk blijven?
Ja. Maar het zijn ook leugens, hè? Van, ik word pas gelukkig als.
Ja,
of jij telt pas mee als. En het heeft dus twee kanten, weet je wel? Van erkende gevoelens. En vervolgens wel de vraag aan jezelf, en wat doe ik er nou mee?
Ja.
Verdrink ik het in, of ga ik helemaal in mezelf medelijden zitten? Dan ga je erkennen dat alles wat gezegd wordt over die zielige alleenstaande, dat het waarheid is.
Ja.
En dat helaas mensen daar wel eens verkeerde dingen over zeggen. Maar de andere kant is ook waar.
Ja.
Een huwelijk is ook nog niet zo makkelijk.
Ja. Nu moet zij misschien ook wel licht wat oppassen dat ze zichzelf niet isoleert. Hè. Ze zegt, ik heb ook wel dat ik in een dip zit en daar ook niet naar jongerenavonden gaat. Ze had een paar vriendinnen, maar het contact is wat aan het verschralen. Omdat er bepaalde dingen gezegd zouden zijn rondom een vakantie. De vraag is misschien wel begrijpelijk, maar is dat verstandig om daar dan toe te geven?
Ja, nou, ik ga van het principe uit van in een goede bijbelgetrouwe christelijke gemeente hoeft niemand eenzaam te zijn. En het is jammer dat die twee vriendinnen eigenlijk, ja, dat het of vanwege de afstand ook, dat het dan wat moeilijker wordt. Maar als je een goede gemeente hebt waar ook oog is voor alleenstaanden, voor singles, ongetrouwde mensen, die kunnen elkaar opzoeken bijvoorbeeld. In mijn gemeente weet ik dat er een aantal jonge vrouwen zijn die op zondagmorgen redelijk bij elkaar in de buurt wonen, maar die op zondagmorgen bij elkaar komen. En dan drinken ze eerst met elkaar een bakje thee of een bakje koffie. En dan gaan ze een half uur met elkaar bidden. En dan gaan ze gezamenlijk naar de kerk. Vind ik zo goed dat je elkaar opzoekt. En dan op een gegeven moment bij elkaar komt om je voor te bereiden op de kerkdienst. Ik weet dat bijvoorbeeld in mijn gemeente dat er bij rondom feestdagen. Je hebt nog wel studenten, die blijven dan over. En dan. Dat er bijvoorbeeld mensen zijn die zeggen van: dominee, weet u nou niet iemand die ik kan blij maken om ze uit te nodigen om eens met mij te lunchen of zo? Gewoon om die stilte, om die eenzaamheid te doorbreken. Of om zondags na de kerk te zeggen van: nou, ik nodig je uit voor een bakje koffie. He, dan heb je een zinvolle. Je maakt een ander gelukkig en je doorbreekt je eigen isolement. Nou, dat vind ik prachtig als je dat kan opbrengen.
Wat is dat risico, denk jij, Henk, wat ze nu inderdaad zegt over die vriendinnen? Er zijn misschien wat woorden voorgevallen. Misschien moet je zeggen, joh, ga eens naar die vriendinnen toe en praat er ook gewoon eens over. Misschien zijn dat wel hele fijne vriendinnen. Maar door de dingen die gebeurd zijn, wordt de afstand die er dan is alleen maar groter. En raak je misschien een paar hele fijne vriendinnen kwijt.
Ja, ik vind dat je vriendschap altijd even moet definiëren, hoor. Als je twee vriendinnen hebt die op 100 kilometer afstand wonen, is de vriendschap natuurlijk toch wel schaal door zo'n afstand. Want je loopt niet even bij elkaar binnen. Als ze zegt vanwege mijn negatieve zelfbeeld ga ik ook niet naar jongerenavonden en zo, dan zeg ik, daar moet je wel wat aan gaan doen. Want het is niet nodig dat je zelf een negatief zelfbeeld hebt. Ik twijfel er ook wel een beetje aan. Want een zin ervoor zegt ze, ik heb zoveel liefde te geven. Je kan niet zoveel liefde kunnen geven dat van jezelf weten en ook een negatief zelfbeeld hebben. Daar zou ik wel eens over willen babbelen met haar. Ja. Ik denk dat ze meer heen en weer geslingerd wordt. 28 jaar, alle hoop is nog niet vervlogen, maar je wordt wel wat ouder. Je gaat de 30 naderen. Overigens moet ik zeggen, in mijn gemeente, ik zit dan in Rotterdam in een centrumstad. In het centrum en merendeel van mijn gemeente bestaat uit 30ers. De 28-jarigen die nog geen partner hebben, zijn er veel, hoor. Ja. Men trouwt tegenwoordig heel laat. Ja, dat is opmerkelijk. Dus die hoop is nog niet vervlogen. Vriendschappen heb je nodig. Dat is wat anders dan een partner. En de kerk is de beste plek om goede vriendschappen te gaan sluiten. Eens. Dus wel naar de kerk gaan, wel naar de jongerendienst gaan. Dat is jouw actieve stap om van alleenstaand, geïsoleerd, naar alleengaand te gaan. Gaande in deze maatschappij, gaande in de kerk. En daar moet je wel je contacten zoeken. En ik ben met Ruud helemaal eens. Het is de beste plek waar je wel degelijk relaties kan opbouwen.
Dat is denk ik een kernpunt, Henk. Over het Afrikaanse woord voor single, weet je wat dat is? Dat is het woord enkellopig. Dus dat is heel plastisch, hè? Enkellopig. Ik denk dat dat een kern is. Dat je uiteindelijk een mens is geschapen met een emotionele behoefte aan liefde. En die liefde hoeft niet alleen de huwelijksliefde te zijn. Hè, maar dat kan ook de vriendschappelijke liefde, of de liefde van broeders en zusters, zeg maar. Hè. Ja. Wat wij nodig hebben en wat ieder mens nodig heeft, dat is het voornaamste ingrediënt. Ook voor een single in zijn zoektocht naar zingeving, dat is liefde. Of dat nou liefde is van een partner, maar dat kan ook veel breder worden getrokken. Of je nou jong of oud bent, weduwe of weduwnaar. Als je partner nu overleden is, of je bent gescheiden of nooit getrouwd. Wij zijn geschapen in relatie tot andere mensen en we hebben behoefte aan liefde. En die kan en mag de kerk, omdat die tank door God, door Gods geest gevuld wordt in de gemeente, die mag de gemeente ook weer doorgeven.
Ja, maar het is wel natuurlijk ook weer een gave om het zo te ervaren, zoals jij zegt. Hè? Want een single kan dat inderdaad natuurlijk misschien zoiets hebben van, nou, ik wil gewoon graag in dit geval gewoon een man. Ik vind het moeilijk om het op zo'n manier te zien als jij nu beschrijft.
Ja, maar goed, je trekt het wel breder. Hè? Je probeert niet, zeg maar, de oogkleppen op van, ik ga me focussen op die ene man, op die prins op het witte paard, wat een keer moet komen.
Ja.
Want dan kom je in de engte terecht, zeg maar.
Ja. Ja. Je gaf wel aan, het is belangrijk dat we in de kerk mensen die alleen zijn niet als zielig bestempelen. Dat risico is er natuurlijk wel. Hè. Op het moment dat je natuurlijk aandacht gaat geven aan deze groep, is heel goed. Maar voor je het weet, dan denken singles ook van, nou ja, ik ben niet zielig. Dus hoe doe je dat op een goede manier? Dat is best lastig.
Ja, dat hangt heel sterk af van hoe groot je gemeente is. Hoe kleiner de gemeente is, hoe moeilijker het wordt, omdat het dan ook bestempeld wordt als een zielige groep. Hoe groter de gemeente is, hoe meer activiteiten er zijn waar mensen aan kunnen deelnemen. Hm. Ik zelf ben niet zo'n voorstander hoor van een alleengaande groep oprichten of zo. Zorg dat de gemeente voldoende activiteiten heeft... waar voldoende mensen in kunnen participeren. Hm. En dan vindt men zijn plek heus wel. Daar mag je ook God en de persoon zelf in vertrouwen. Alleen je mag ook tegen zo iemand zeggen van, ik spreek je er wel op aan. Als jij niet naar een jongerenbijeenkomst gaat vanwege je eigen negatieve zelfbeeld, dan blokkeer je dus jezelf ook. Hm. Dus laten we eens over je negatieve zelfbeeld praten. Want je zegt ook hele positieve dingen over jezelf. Ik heb daar wat twijfels over. Maar wat zit er? En vaak is dat heen en weer geslingerd worden van een alleengaande die niet altijd de kans heeft daar makkelijk over te kunnen praten. Hm. Of ja, die persoon is er dan net niet. Nou ja, je moet toch je gevoelens allemaal op een rijtje zetten. Kunnen gesprekken heel goed helpen. En de bewuste keuze van, ik ben alleengaand, dus ik moet iets meer doen dan een ander om in contacten te treden met mensen. Hm. Dus ik moet wel actief zijn. En dan ga je iedere zondag naar de kerk en je drinkt koffie en je gaat ook bewust bij mensen praten.
Ja, ja, ik zal je vertellen. Gisteravond had ik voor het eerst in onze kerk in Rotterdam hadden wij een huwelijkscatechese. We hadden 7 echtparen, of aanstaande echtpaartjes, of pasgetrouwde stelletjes. Dus we hadden met 14 mensen. En dat was heel leuk. En mijn beginvraag was van, nou, stel even voor wie je bent en hoe je aan elkaar bent gekomen. Nou, dat is natuurlijk een spannende vraag ook in deze uitzending. Van hoe kom je nou aan een man of hoe kom je nou aan een vrouw, hè? En ik heb het eens opgeschreven, maar de meesten die zijn bij elkaar gekomen door iets christelijks. Een christelijke reis die ze gedaan hebben, elkaar ontmoet hebben. Christelijke gemeente, christelijke buren of, last but not least, een christelijke dating site. Crosspoint.net. En ook dat zie je steeds meer. En dat kan ook een middel zijn, wat jij ook zegt, waar, als ik kijk naar Isaac, hoe Isaac aan zijn vrouw gekomen is, Rebecca. Nou, daar werd Eliezer voor ingeschakeld. Maar Eliezer vond die vrouw voor Isaac bij de bron. De bron is in de Bijbel een beeld van het levend water, hè, van het woord en van de Here. En daar vond een gebed plaats. Van, Heere, doe ze mij ontmoeten voor mijn meester. En ja, daar werd Rebecca gevonden. Dus je moet wel bij de bron zijn. En dat is voor een christin, is dat inderdaad het woord van God.
Ja.
Ja, aan het einde van de brief stelt ze dan nog die vraag van, moet ik meer op zoek gaan of wachten op wat de wil van God is? Ik zou zeggen, doe het allebei, of niet?
Ja, dat wachten, daar heeft ze geen keuze in. Dat hoeft ze helemaal niet te doen, weet je wel. Wat bedoel je met wachten? Dat zelf op zoek gaan, dat kan ook wel iets gespannens krijgen. Ik denk dat ze de verantwoording op zich moet nemen. Ik ben alleengaand. Ik mijd wel eens jongerenavonden en andere dingen. Ik moet mijn verantwoording oppakken dat ik actieve stappen doe. Actieve stappen doe naar, Ruud noemde zelfs een datingsite. Daar kan ze ook nog verbidden of dat wijs is, maar waarom ook niet. Maar actief zijn dat ik deelgenoot word van de gemeente en de dingen doe die die gemeente ook doet. En daar God in verwachten. Dat is ietsje anders, maar het is wel hetzelfde woord in het Hebreeuws. Wachten en verwachten. Dus je hart stilmaken, laat de Heer dat nou maar doen van zijn kant. Ik doe wat van mijn kant kan. Wordt de nood groter? Ja, waarom niet naar een datingsite gaan en het eens proberen? Maar doe dat dan ook in gebed.
Prima, we gaan afronden, want de tijd is hier helemaal op. Dit was Ik zou wel eens willen weten. U kunt napraten door te bellen met 0900 647 48 49. En als u zelf een vraag heeft, stuur dan bij voorkeur een mailtje naar ikzou@eo.nl. Volgende week zondag, op Eerste Pinksterdag, praten we over de vraag in hoeverre het werk van Gods geest in je leven belemmerd kan worden door je eigen levenswandel. Graag tot volgende week zondag om 9:15.